귀여워.
Je merkt gewoon al dat als je in de tegenwoordigheid van God bent, dat er vanzelf antwoorden op je afkomen. Weet je, ik denk dat we vaak dingen zoeken in ons leven. Misschien zoeken we wel een wonder, een teken van God of wat dan ook. Misschien zoeken we wel inderdaad antwoorden op vragen die we hebben. Maar weet je, Jezus leert ons één ding. Hij zegt ons, zoek eerst het koninkrijk van God en alle andere dingen zullen je gegeven worden. En daarin ligt het antwoord. Weet je, als we vragen hebben, dan gaan we vaak naar de meest korte weg. Dan we denken van, oh, we gaan een antwoord zoeken op onze vraag. Maar toch zegt Jezus van, zoek eerst het koninkrijk van God. Zoek eerst zijn tegenwoordigheid. Weet je, en daarin zal je zien dat er antwoorden komen. En soms is het een kwestie van dat het snel gebeurt en soms is het een kwestie van lange adem. Dat weten we nooit van tevoren en waarom dat nou wel of niet is, daar kan ik geen zinnig antwoord op geven. Maar ik heb wel al in mijn leven vaker kunnen ervaren dat als je bij God komt, dan krijg je op hele onverwachte manieren soms antwoorden. Dus ik zou willen meegeven, zoek gewoon altijd hem. Heb je een vraag, zoek God. Zoek niet het antwoord, zoek God. Want weet je, bij God liggen alle antwoorden. En zeker als je wat ongeduldig van aard bent, zoals ik, dan denk je, ik wil gelijk het antwoord. Ik wil gelijk resultaat zien. Hoppatee, er staat in de Bijbel, als je zieken de handen oplegt, dan zullen ze genezen. Klaar, ik wil in één keer antwoord zien. Maar Jezus zegt het anders. Die zegt, zoek eerst mij. Hè, dus zoek niet altijd per se het resultaat, maar zoek hem. En dan zal je merken dat daarin het antwoord altijd ligt. En toen was het klaar. Altijd weer zonde. Krijg je hem erop. Ja, de laptop die begint een beetje te verslijten door mensen, maar... Net als met mensen moet je met techniek ook soms een beetje geduldig zijn. Kijk. Ja, waar ik vandaag over heb, is ook het verschil van naar de kerk gaan of de kerk zijn. Nou, over dat verschil, daar zijn hele boeken over geschreven. Goede en minder goede boeken. Weet ik niet. Maar dat is een goede vraag, hè? Want wat is nou eigenlijk het verschil? Ga je naar de kerk of ben je de kerk? En om dat verschil aan te geven, wou ik graag met jullie lezen uit Nehemia 4. Dus als je je Bijbel bij hebt, zoek het er even bij. Ik heb vals gespeeld, ik heb er een lintje tussen gelegd, dan ben ik lekker snel. Weet je, dit stuk uit Nehemia, dat is een van mijn favoriete stukken uit de Bijbel. Ik vind sowieso Nehemia echt gewoon een geweldig mooi boek. Het gaat over bouwen, over energie voor nieuwe dingen. En ik word er altijd blij van als ik dat lees. Vooral het stuk in Nehemia 4, daar komt eigenlijk dat stuk over dat opnieuw opbouwen van Jeruzalem op een hoogtepunt. Even een beetje kort samengevat. Nehemia die werkte aan het hof van Suzanne. En dan zou ik eventjes in 1 terug moeten lezen wie de koning was in die tijd. Daar heb ik eventjes er niet bij gezet. Het was een Suzanne. Nou ja, goed. Ik ga het niet helemaal lezen. In ieder geval was er een dienst van de koning. Was echt een hoge dienaar. Hè? Die kwam dagelijks in het bijzijn van de koning. Dus echt wel een belangrijk man. En hij kreeg het op een gegeven moment op zijn hart om terug te kunnen keren naar Jeruzalem. Om daar de stad van God te herbouwen. Er waren toen al wat mensen teruggekeerd naar Jeruzalem, naar Israël. Nadat het door Nebukadnezar was vernietigd. En hij kreeg het echt op zijn hart om dat te gaan doen. Dat was vanuit, als je het even vanuit zijn carrière bekeek, was dat natuurlijk een degradatie. Ik bedoel, je had vanuit het centrum van de macht, ga je naar een stukken geslagen provinciestad waar helemaal niks meer van over was. Maar doordat het verlangen van God in hem gelegd had, wou hij dat gewoon graag doen. Nou, het begon dan met een hele gevaarlijke reis. Want dat was nog niet echt een gebied om doorheen te reizen dat je denkt van, vakantiereisje was gevaarlijk, veel vijanden onderweg, volken die wou overvallen en alles. En dan kom je aan in een stad en die ligt volledig in puin. Maar hij had een visie, God had hem iets meegegeven om de stad te gaan herbouwen. En ik wou graag even met jullie hoofdstuk 4 lezen. Ze zijn dan eigenlijk al begonnen met bouwen en je merkt al gelijk dat er tegenstand komt uit de volken die er omheen wonen. Die er helemaal niet blij mee zijn dat Jeruzalem herbouwd wordt. Maar je merkt dat ze erin doorgaan, dat ze gewoon doorgaan met de bouw. En dan merk je op het moment dat er echt werkelijk een verschil begint te komen, dat dan de weerstand ook toeneemt. En daar zitten we eigenlijk mee als van hoofdstuk 4 beginnen. En het gebeurde toen Sanballat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de Joden en zei in de tegenwoordigheid van de broeders en het leger van Samaria, wat doen die zwakke Joden? Zal men hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn? En Tobia, de Ammoniet, stond naast hem en zei, ook al bouwen ze, als er slechts één vos opklimt, maakt hij een bres in hun stenen muur. Hoor onze God dat wij een voorwerp van verachting zijn en doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Geef hen over als buit in een land van gevangenschap. Bedenk hun ongerechtigheid niet, bedek hun ongerechtigheid niet en laat hun zonde niet uitgewist worden van voor uw aangezicht, want ze hebben u getergd tegenover de bouwers. Maar wij bouwden de muur, zodat we de muur tot de helft daarvan aaneengevoegd werd. Want het hart van het volk was erop gericht om te werken. En het gebeurde toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel van de muur van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen, dag en nacht vanwege hen. En toen zei Juda, de kracht van de lastdragers schiet tekort. En er is veel puin. Wij zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. En onze tegenstanders zeiden, zij zullen het niet weten te weten komen en het niet zien, tot wij in hun midden komen, gekomen zijn en hun doodgeslagen hebben. Zo zullen we het werk laten ophouden. En het gebeurde toen de Joden die bij hen woonden ons al 10 maal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen, jullie moeten naar ons terugkeren, dat ik mannen opstelde op de plaatsen achter de muur bij de open plekken. Ik stelde het volk op, ingedeeld naar hun geslachten, met hun zwaarden, hun speren en hun bogen. Ik zag erop toe en stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk, wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heer en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. En daarna gebeurde het toen onze vijanden hoorden dat hun plan aan ons bekend was geworden en God hun plan verijdeld had, dat wij allen terugkeerden naar de muur en ieder naar zijn werk. Vanaf die dag was het zo dat de ene helft van mijn knechten met het werk meedeed en de andere helft van hen de speren, de schilden, de bogen en de harnassen vasthield, terwijl de vorsten opgesteld stonden achter heel het huis van Juda. Zij die aan de muur bouwden, zij die last droegen en zij die de opladen, deden met één hand het werk en de andere hand hield de werpspies vast. De bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup gegord, terwijl zij aan het bouwen waren. Maar de bazuinblazer bleef bij mij. Ik zei tegen de edelen, de machthebbers en het overige volk, het werk is veel en uitgebreid. We staan verspreid over de muur, de een ver van de ander. Op de plaats waar u het bezuingeschal hoort, daar moeten zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden. En zo deden wij het werk. De helft van hen hield de spieren vast, van het aanbreken van de dageraad tot het opkomen van de sterren. Ook zei ik in die tijd tegen het volk, ieder moet zijn knecht binnen Jeruzalem overnachten, zodat zij voor ons 's nachts waak, wacht en overdag werkploeg zijn. Nog ik, nog mijn broeders, nog mijn knechten, nog de mannen van de wacht die achter mij kwamen, trokken in die tijd onze kleren uit. Ieder had zijn werpspies en water. Ja, dat is nogal een een verhaaltje. Om enigszins een idee te geven van Jeruzalem in die tijd. Zo zag het eruit toen de muren netjes in orde waren. Dat was een vrij lange muur. Hij had een lengte van ongeveer 4 kilometer. Een gemiddelde hoogte van 12 meter. Een gemiddelde dikte van 2,5 meter. Dan waren er 34 uitkijktorens, 7 poortgebouwen. En om even een idee te geven, hoe lang deed Nehemia over de herbouw? Iemand die het weet? Leuke kennisquiz. 52 dagen. In 52 dagen heeft hij een muur die helemaal in puin lag, heeft hij terug opgebouwd. Later is hij nog een keer in puin geschoten en toen heeft de Ottomaanse keizer Suleiman I heeft hem ook terug herbouwd. Die deed er 4 jaar over. Dus zie je maar, efficiëntie. Er zijn een paar dingen die mij opvallen in dit verhaal. Ten eerste, wat voor problemen hadden die omwonenden er eigenlijk mee? Wat voor problemen hadden de omwonenden er eigenlijk mee dat de stad herbouwd werd? Ik bedoel, zo heel erg is dat niet. Heb je meer handel te drijven, weet ik veel wat allemaal. Dus op zich zou je denken, als omwonend is het alleen maar goed. Weet je, hetgene waar ze werkelijk bang voor waren, dat was het herstel van Gods macht in Israël. Dat was het echt hetgene waar ze bang voor waren, dat zou gebeuren. Want Jeruzalem, dat is het symbool van Gods macht hier op aarde. En als het hier hersteld wordt, ja, dan worden de omliggende volken bang. Want dat betekent bepaalde gevolgen voor als je je niet gedraagt naar Gods wetten. Want dan ga je het lastig krijgen. Dus vandaar dat die enorme weerstand komt. En je ziet ook de manier van weerstand. Hè? Het is denk ik een weerstand die heel erg te vergelijken is met als je je tegenwoordig gaat bewegen in de kracht van God. Wat hoor je dan mensen van buitenaf zeggen als je gaat bewegen in de kracht van God? Ach, weet je, dat zijn verhaaltjes van 2000 jaar oud, daar hebben we niks meer aan, het doet niks meer. En je hoort altijd alleen maar negatieve dingen. Het is zo, zelfs als je getuigt van een genezing waar mensen letterlijk het voorbeeld van kunnen zien, dat ze nog op een negatieve manier erover bezig zijn. En ik denk, het wordt er natuurlijk ook wel uitgelegd in de Bijbel, dat zijn mensen die de geest van God niet kennen, als ze de geest van God niet kennen, dan kunnen ze de werken van de geest van God ook niet herkennen. Dus daar moeten we niet verbaasd over zijn als er dingen gebeuren dat je denkt van nou, dat is een wonder van God, dat ziet iedereen toch. En dat er een om je heen zijn die zeggen, oké, ik zie niks. Weet je, als je de geest van God niet in je hebt, als je niet leeft met de geest van God, dan is het ook moeilijk om te herkennen. Daarom is het ook zo belangrijk dat we ons eigen oefenen in, oké, hoe brengen we die boodschap van God nou goed over aan de mensen die het niet kennen. Dat is een bepaalde gave die we hebben, want je kan wel met een heleboel moeilijke bla 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 komen. Ik weet nog dat ik ooit de eerste keer dat ik een les gaf bij de Alpha cursus. En dan vraag ik altijd aan mijn medecursusgever van, oh, ging het goed en dit en dat. En dan zei een paar tegen me, nou, het was best een goed verhaal, maar je had een paar van die christelijke terminologieën. En dat is voor mensen die er helemaal niet mee opgegroeid zijn of helemaal niet weten, is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. He, dus het is de bedoeling dat als we tegen mensen van buiten spreken, dat we dat op een manier doen die ze snappen. Ja. 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 Ja, dat is een gaaf voorbeeld, hè? Ik weet niet of dat iedereen gehoord heeft, maar Sabrina die had laatst gesprek met een aantal dames. En die hadden het over spannende boeken die ze aan het lezen waren. En Sabrina die zegt van, nou, goh, die zegt, ik ben nu een spannend boek aan het lezen. Er staan echt spannende verhalen in, echt wonderbaarlijke dingen die er gebeuren zijn. Echt hele mooie dingen. Dus die vrouwen namen heel nieuwsgierig van, oh, welk boek is dat? Want dat wil ik ook wel lezen. Nou, de Bijbel, zegt ze. Hè? Dus is een mooi voorbeeld op in te haken, inderdaad, hartstikke goed van, oké, hoe doen we dat? Nou, dat is op een manier hoe je begrijpt. En het is niet altijd nuttig om gelijk te beginnen over het bloed van Jezus. Misschien die schrikken zich het apenzuur denken van, bloed help, kan ik helemaal niet tegen. En dus wacht het juiste moment af en spreek op de juiste manier die Gods geest je ingeeft. Ziet er bij Sabrina, hè? Dus de geest van God, die geeft haar in van, hé, Dat is een inhaakmoment. En gelukkig is ze dan gehoorzaam aan God. En doet ze dat. En dan heb je een ingang bij mensen om erover te praten. Dankjewel, goed voorbeeld. Ja. En wat ik ook zo opvallend vind, is dat ook de Judeërs in dit verhaal, die gaan tegen ze zeggen, oh, jongens, houd ermee op, het wordt veel te veel. Kom maar terug bij ons wonen, hè, rustig aan doen, het gaat toch niet lukken. En dan denk ik, hey, die Judeërs, hey, dat zijn dus ook hè, van het Joodse volk, die zouden het toch beter moeten weten. Maar wat is dat nou eigenlijk? Dat is de volgelingen van dezelfde God niet willen dat de orde van hun God hersteld gaat worden. Wat is dat nou? Nou, weet je wat het natuurlijk is? Als je in een bepaalde traditie leeft, van oké, ik ben een gelovige en ik geloof en dat is leuk. En ik koop nieuwe kleren met kerst en met Pasen en het is allemaal goed en het is allemaal leuk. Dat is veilig en dat is een goed gevoel. Hè, dan heb je een fijn gevoel bij, want hè, herinneringen aan leuke gezellige avonden rond de kerstboom en weet ik wat allemaal. En dat is goed. Maar de kracht van God doet nog meer. Hè? De kracht van God, die openbaart bijvoorbeeld ook het duisternis. Ja, ook in je eigen leven of in het leven van mensen rondom je heen. Dat is niet altijd fijn. Hè? God die laat je dingen zien waar je mee af moet rekenen, waar je mee moet stoppen. En dan gaat het iets verder als alleen maar mooie liedjes zingen met kerst en gezellig met elkaar picknicken met Pasen. Dan gaat het in één keer over levensveranderend en het is goed. Maar als je niet volledig bereid bent om God de volledige macht in jouw leven te laten hebben, dan is dat ook riskant. En het mooiste vers eigenlijk vind ik altijd vers 6. En dan het tweede stuk. Tenminste, er staat dat ze de muur bouwden, zodat heel de muur tot de helft daarvan aan ingevoegd werd. En wat staat er? Het hart van het volk was erop gericht om te werken. Ze waren erop gericht, het hele hart van de mensen die daar waren. En je moet je dus voorstellen, er waren niet meer dan 1500 inwoners op dat moment in Jeruzalem. Dus je moest heel die muur daar rond, die moest dus helemaal omgebouwd worden door nog geen 1500 mensen. En niet al die 1500 mensen deden overigens mee aan de herbouw. Dus moet je nagaan. Echt maar een klein aantal mensen 4 kilometer muur herbouwen. Wauw. En dan heb je een hele dag hard gewerkt. En dan denk je, ik weet niet of jullie hebben, als je een hele dag hard gewerkt bent, dan ben je blij dat je in je bedje gaat liggen. Lekker slapen. Nee, dan moet je wachtlopen. Want voor hetzelfde geld word je 's nachts aangevallen door je vijanden. Dus een enorme inzet om dat te herbouwen. En het verhaal wou ik gebruiken als opstapje naar, hoe staan wij erin? Als gemeente. Want, dat was het plaatje natuurlijk al zichtbaar. Als wij een gemeente zijn, dan we zeggen van, nou weet je, er zijn misschien eens een paar die op zondag hier het woord voeren. En dat is mooi, en dan kunnen we lekker naar luisteren. En verder is het goed, ik geloof het verder wel. Dan ziet het lichaam van Christus er ongeveer zo uit. Dat is een raar lichaam. Hè? Dan heb je, het is wel mooi als de mensen een en al oor zijn, zeggen ze dan. Maar hè, dit zou dan het beeld zijn van het lichaam van Christus. En dat is niet de bedoeling. Zo moet het er niet uitzien. Nee, zegt de Bijbel dus, het hart van het volk moet erop gericht zijn om te werken, om iets te doen. Ja, ons hart moet erop gericht zijn om te zeggen van, oké, God, wat heeft u voor mij weggelegd? Ik vind het altijd zo mooi iets, als je soms van die boeken leest van mensen die dan hebben ze een boek geschreven over hun bediening. En dan zei ze, ik kwam 30 jaar geleden tot geloof en ik sta al 25 jaar in de bediening. En ik denk, dat klopt niet. Weet je wat een moment is dat jij in de bediening komt te staan? Dat is op het moment dat jij kiest voor Jezus Christus in jouw leven. Dus in ieder geval misschien precies het moment dat je wat gaat doen voor hem. Maar dat is wel het moment dat Jezus jou roept om te gaan bouwen in zijn koninkrijk. Dus je hoeft niet de geschikte tijd af te wachten van, ik moet eerst dat nog doen, ik moet eerst zus nog doen, ik moet eerst zo nog doen. Je weet gewoon op het moment dat je kiest voor Jezus, dan kies je voor een plaats in zijn koninkrijk. Dan kies je voor een plaats ergens langs die muur om te gaan bouwen. En er zijn heel veel verschillende manieren van bouwen. En dat kunnen we natuurlijk terugvinden in 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12 gaat over het lichaam van Christus. Hoe dat er nou eigenlijk uit moet zien. En dat is 1 Korinthe 12 vanaf vers 12 staat dat. En dan staat er. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft. En al de leden van het ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn. Zo is het ook met Christus. Ook wij allen zijn immers door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat we Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. En als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? En als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hun afzonderlijk in het lichaam, een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Als zij allen één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar ze slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb jou niet nodig, of volgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die het zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die we als minder eervol beschouwen, verlenen wij grote eer, en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt grote eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als er één lid lijdt, lijden alle leden mee. En als er één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Ja. Beginnen we altijd al eerst met het allereerste fabeltje van de sommige gemeentes, dat je belangrijkere en minder belangrijkere bedieningen hebt. Onzin. Er zijn er die meer in het zicht staan. Als ik hier van voren met een microfoon sta, dan sta ik meer in het zicht. Maar dat is zeker niet minder belangrijk als iemand die de koffie inschenkt, of iemand die hier bij het klussen hier in de zaal heeft geholpen. Er zijn misschien dingen die je minder ziet, maar zijn minstens net zo belangrijk. Er zijn mensen die zich wat minder prominent hier in de gemeente aanwezig zijn, maar die op kringen een enorme inbreng hebben met profetische woorden, bidden voor mensen, zulke soort dingen. Weet je wat het is? We moeten weten van elkaar dat we elkaar in ieder geval allemaal nodig hebben. En we moeten ook weten van onszelf dat we nodig zijn. Schrijf jezelf niet weg door te denken van, oh, maar ik heb eigenlijk geen enkele gave waar ze iets mee kunnen. Nee, welkom, ik ook niet, maar de Heilige Geest wel. En die deelt ze graag uit. En daarmee kun je dus de dingen in de gemeente doen. Van onszelf hebben we het inderdaad niet. Maar van hem wel. En dat is het mooie. God zorgt altijd dat er verschillende mensen zijn die iets hebben. Een voorbeeld. Ik kijk heel anders tegen dingen aan. Doe andere dingen heel anders als Cor. Gelukkig. Want als het twee van mij zouden zijn, dan zouden jullie allemaal hartstikke gek worden. Dus... Maar dan kun je zeggen van, oké, dit is meer mijn stijl, dus dan vind ik dat automatisch belangrijker. Preken is belangrijk, lofprijs is dat minder belangrijk, zou je kunnen denken. Nou, is niet waar. Weet je, en daarom geeft God ook iemand, de ene een roeping om te lofprijzen en de ander om te spreken, sommigen misschien allebei. Dat kan ook. En waarom doet hij dat? Omdat het allemaal nodig is. We hebben het allemaal nodig, stuk voor stuk. Maar als er na de dienst geen koffie meer geschonken zou worden, nou, dan mis je ook een stukje gemeenschap wat er na de dienst plaatsvindt. Dus het is net zo belangrijk. En er zijn ook mensen die bij anderen op bezoek gaan die dat nodig hebben. Die op een of andere manier eenzaam zijn of gewoon even nodig hebben om een gesprek te houden. Dat zijn dingen die zie je hier niet. Maar echt waar, ik ben God dankbaar dat het gebeurt. Ik ben dankbaar dat er mensen zijn die dat op een goede manier kunnen doen. En dat is allemaal net zo belangrijk. En zij voor jezelf naar Noordweg door te zeggen van ik heb niks toe te voegen. Want dat gaat recht tegen het woord van God in, want God zegt, ja, dat wel. En ik geef dat voor je. En dat is belangrijk voor jezelf om te ontdekken wat je doet. Het is te belangrijk om te ontdekken dat je dus niet alleen dat oor bent, wat zondag heel, heel braaf kan horen wat er hier allemaal te doen is. Maar dat je ook inderdaad gaat ontdekken van, God heeft me iets gegeven. God heeft me misschien de kracht gegeven om een voorbidder te zijn. En echt voor mensen op de bres te gaan staan. Dat er doorbraken komen in levens. Of weet ik veel wat. God heeft me de manieren gegeven om de straat op te gaan. En mensen te gaan vertellen wie Jezus Christus is. Opdat ze binnenkomen. Ja? Hè? Zo kan hij je allerlei dingen geven. En gelukkig geeft hij ook praktische dingen. Gelukkig geeft soms God ook mensen het inzicht hoe ze aan die 2100 knoppen daarvan achter moeten draaien. Want als ik het zou moeten doen, dan zouden we pas echt weten wat lijden is. Hè? En dus zo geeft God allemaal verschillende dingen om te doen in de gemeente. Sta er gewoon open voor. Ook als het eens een keer iets nieuws is. Het meest enge wat ik ooit een keer heb moeten doen, heb ik al een paar keer meer verteld, is dat ik... Dat ik op een gegeven moment naar de kring gestuurd werd naar God. En die zei van, ik wil dat je voor iedereen daar gaat profiteren. Oh jeetje, zeg ik. God, ik heb niet zoveel met profiteren. Dan zegt hij, nee, dat geeft niet, maar ik wel. Ja, nou ja, dan zeg je, nou ja, God, dan moet u het maar doen. Dan zegt hij, ja, dat doe ik ook wel. Als jij je mond houdt in mij laat spreken. Hè? Dus, en dan merk je, dan ga je daar. En dan weet je ook echt van, oké, dit kan ik dus echt niet zelf. En dan ga je dat doen en dan merk je dat het wel gebeurt. Waarom? Omdat je dan door de kracht van God gaat. Dus denk nou ook niet dat het altijd de dingen zijn ja, die het dichtst bij jouw gevoel liggen. Van, oh, dat voel ik wel, dit kan ik wel. Hier ben ik wel goed in, want dat ligt dicht bij me. Juist als God je roept voor de dingen die heel ver van je af liggen, zal je merken, want dan kun je pas echt op de kracht van God gaan. Hè? Dus verleef je bijna automatisch piloot om de straat op te gaan en te evangeliseren. Maar misschien zegt God op een gegeven moment wel andere dingen tegen hem. Dat hij zegt tegen Levi, nee, ik ga jou voor andere dingen gebruiken die misschien nu helemaal niet zo dicht bij je liggen. Langdurige pastorale gesprekken. Nee, maar goed. Maar dingen die misschien, waarvan je zelf zegt van nature, oh, maar dat kan ik niet. Ja, maar Gods geest kan het wel. En als hij je roept, durf God eens te vertrouwen om het te gaan doen. Durf God gewoon eens te vertrouwen en ga het gewoon proberen. We zijn maar een kleine groep tieners zijn we bezig om uit te stappen in dingen die God ons geeft. En dan zijn we een vorige keer zijn we begonnen met profiteren. En zei allemaal stuk voor stuk, oh, maar dat kan ik niet hoor. Nee, dat geeft niet. Snap ik. Ik ook niet. Maar God kan het wel. En dan begin je het op een hele simpele manier te doen. En op een gegeven moment merk je als de avond een uurtje bezig is, dat ze allemaal zitten te profiteren. Waarom? Omdat de kracht van God daar komt. En die gaat wat doen. En dan gebeurt er ook echt iets. Maar het belangrijke is wel dat je leert te onderkennen wat jouw plek is in de gemeente. Belangrijk is dat je durft gehoorzaam te zijn aan de stem van God. Want we zijn zo makkelijk opstandig. Ja, God is niks voor mij. En dan zegt God tegen ons, hoe kun jij dat nou weten? Ik ken jou veel beter dan je jezelf kent. Want we durven dat, hè? We zeggen dat vaak tegen God, dat is niks voor mij hoor. Dan zegt God, dat maak ik wel uit. Want hij heeft zijn Heilige Geest aan jou gegeven, opdat je kan uitstappen in die dingen. Dat je kan dingen doen die ver boven bidden of beseffen liggen. Vraag je af hoe je kan bijdragen aan de bouw van Gods Koninkrijk. En dat is niet je gelijk je naam op een roos laten zetten, want we denken vaak in dingen doen en dit en dat. Maar misschien zegt God wel tegen jou, nee, ik zie in jou een kracht om te gaan bidden en vasten voor mensen. Daar is misschien geen rooster voor, dat is misschien niet een zicht, maar dat zijn wel de dingen die moeten gebeuren. Maar vraag God wat je voor hem kan doen. En dan is natuurlijk de vraag, ga je dat ook doen? Ga je zeggen, oké, ik heb voor mezelf echt het gevoel, dit kan ik niet. Maar God, u zegt het, dus we gaan het maar doen. En dan moet u het kracht laten zien. Want als God het vraagt van je, dan doet hij er ook iets mee. Maar het is wel een ding, is dat ons geloof, ja, dat kun je alleen maar zien door de daden. Hey, Jacobus die zegt het in Jacobus 2 zegt hij het heel duidelijk. Hey, als je in vers 14 staat er. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel. En iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En hij zou hen niet geven wat het lichaam nodig heeft. Wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. Dan staat er in 26, want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Het is best een pittig stukje in de Bijbel. Jacobus zegt hier eigenlijk tegen ons. Hoe kan ik nou zien als dat je gelooft? Als je het alleen maar zegt. Zeg, ja, ik geloof in God. Oké, zegt hij, laat me zien. Laat me zien dat je gelooft. Dat is nog eens confronterend, hè? En dat mag helemaal niet meer tegenwoordig, want tegenwoordig mag je eigenlijk iets doen wat goed voelt. Maar God zegt tegen ons, nee, als je gelooft, dan kun je dat laten zien. En dat is dus niet inderdaad altijd maar door activiteiten te organiseren of wat dan ook. Maar inderdaad, als God tegen jou zegt van als je over straat loopt, bid voor die persoon. Doe je het dan ook? Of zeg je van, ik vind het maar doodeng en ik loop door. En ik moet u eerlijkheidshalve zeggen dat 9 van de 10 keer als hij het aan mij vraagt, dat ik doorloop. Omdat ik toch nog te twijfel heb, dan kan ik voor mezelf zeggen, ik heb de twijfel of dat God werkelijk almachtig is. Want dat is het. Kan misschien heel confronterend en heel vervelend zijn. Maar als ik echt geloof dat God almachtig is. Ja, dat hij mijn vader is die mij werkelijk en alles nabij is. Wat heb ik dan te verliezen als ik voor diegene bid? Oké, hij kan mijn hersens inslaan, dan ben ik dood. Maar ik heb toch het eeuwig leven. Ja? En dat gebeurt dan nog niet al te vaak. Meestal dan, zijn mensen er nog blij mee ook. Maar wat kan er nou eigenlijk gebeuren? Ja? En dan als ik heel diep graaf in mijn eigen. Wat is er dan hetgene wat kan gebeuren? Ik zou af kunnen gaan. Nee? Ik zou voor gek kunnen staan. Daar staan en er gebeurt niks. Dus eigenlijk is het gewoon heel egoïstisch dat ik het niet doe, dat ik doorloop. Want ik denk, ja, die zullen me al komen. Tegelijkertijd is het wel God mijn vader die het mij vraagt. En hoe kan ik nu zeggen dat ik geloof als ik niks doe? Dat is lastig. Zoek in het leven wat God jou gegeven heeft. Ieder van jullie, stuk voor stuk, jong, oud, groot, klein, heeft iets gekregen van God. En het is gewoon belangrijk dat je op zoek gaat daarnaar. Want als je dat gaat doen, dan wordt het koninkrijk van God gebouwd. Als we dat met z'n allen gaan doen, dan wordt onze stad, dan wordt onze regio werkelijk veranderd. Dan gaan er dingen gebeuren die wij niet voor mogelijk kunnen houden. Als je in één keer merkt dat God jou een kracht heeft gegeven waaruit er genezing komt voor mensen. Dan zal je zien als je daarin gaat staan, dat er echt dingen gaan veranderen. En het begint vaak met kleine dingetjes. Hè. Het begint niet gelijk met het glorie halleluja. Als je boeken leest van mensen die in een enorme krachtige bediening staan en waar de grootste wonderen gebeuren. Dat kwam niet in één keer aanwaaien. Dat is vaak begonnen met 3 keer niks om het zo maar te zeggen. Die verhalen lezen we vaak niet. Hè? Ik zat het laatste stukje te lezen over International House of Prayer. Dat is nu een enorme grote beweging met een worship team. Ja, daar zeg je u tegen. Maar die zeggen, we zijn begonnen met 4 mannen en 2 vrouwen die daar samenkwamen en gingen zingen. Ja, en dat was niet echt hemelverheffend. Maar ze zijn begonnen. Ze zijn gaan geloven dat de kracht van God in hun levens is. En daar zijn ze mee aan de slag gegaan. En daar is iets uit gegroeid. Degene die daar aan het begin stond, ik ben even zijn naam kwijt. Lou Engel is dat. Die had op een gegeven moment een woord gekregen van God. Ik wil dat je een dag van bidden en vasten uitroept voor jongeren in Washington. Dat is al enkel jaren terug. Hij denkt, ja, dat is niks voor mij. Nee, zegt God, maar wel voor mij. Dus hij is tenslotte toch gaan noemen en dan zei hij tegen God van, ja, nou God, weet je, ik heb nog eens even allemaal op mijn rijtje gezet. Maar dat gaat nogal wat kosten, dat is niet mogelijk. Volgende dag komt er een rijke zakenvrouw naar hem toe en zegt, ik geef jou $300.000 als je gaat doen wat God tegen je zegt. Ja, dan denkt hij, nou moet ik wel, nou heb ik het geld. Dus hij dacht van, nou weet je, ik ga het een beetje voorzichtig voorbereiden. Hey, ik doe een muziekinstallatie dat 1000 mensen dat kunnen horen. Nee, God zegt, ik wil er alles uit de kast trekken. De grootste installatie die er is, grootste podium bouwt, dit en dat, zus en zo. Hij denkt, nou ja, oké, ik ga het maar doen. God zegt het, gelukkig is hij gehoorzaam. Dus podium bouwen, muziekinstallatie neerzetten, alles. Hij is heel druk bezig met de voorbereiding, dus hij ziet ook niet wat er aan mensen op hem afkomt. Dus hij denkt, ik sta daar straks op het podium En je staat daar een kluitje met mensen voor en denk je van, oké, nou heb ik het gedaan. Dus hij loopt het podium op, staat er 100.000 man. Dus hij heeft een oproep gedaan, hij is ermee aan de gang gegaan. Hij had er zelfs niet eens het volledige geloof voor, maar hij geloofde dat als God hem kracht geeft, dan moet ik het gewoon maar doen. En dan stond er in één keer 100.000 man stond er voor hem. Dus zo zie je maar, als je dingen gaat doen die je God je geeft en je hebt er geloof voor, dan gebeuren er echt dingen. En dan ziet het lichaam er zo uit. Ik wil graag de dienst af gaan sluiten. En ik wil nog een moment van gebed met elkaar. En sowieso al belangrijk is, als je hier bent, je hebt ziekte in je leven, of je merkt blokkade in je leven, kom naar voren, dan willen we graag voor je bidden. En ik zeg altijd maar, dat is de eerste keer dat je naar voren komt, of de 800ste keer, kom naar voren, want we willen voor je bidden, want er komt doorbraak in je leven. Er zal een einde komen aan ziekte, er zal een einde komen aan tegenslag. Dus ik denk van ja, dit verhaal is wel mooi. Ik vind het mooi om te klinken, maar ik krijg er eigenlijk een beetje benauwd van. Als ik het zo hoor van, oh jee, dan moet ik allemaal werk gaan doen. En daar krijg ik er benauwd van. Dan wil ik ook graag dat je naar voren komt, dat je voor je bidden. Want dan, dat wil ik graag vrijzetten in je leven. Dat vrijkomt. Dat je niet meer bang hoeft te zijn voor al het werk wat er eventueel op je af zou komen. Of alle dingen die er eventueel op je af zou komen. Maar dat je mag weten dat je gaat in de kracht van God. Zo is gaan staan. God en Vader, dank u wel voor de eer, Heer, dat u ons uw lichaam noemt, Heer. Heer, dat we allemaal stuk voor stuk deel mogen uitmaken van uw koninkrijk, van uw lichaam, Heer. Heer, en dat we allemaal in onze eigen functie iets mogen gaan doen in uw gemeente, Heer. Heer, dat we mogen uitstappen in de dingen waar u ons kracht voor geeft, oh God en Vader. Heer, ik wil u bidden voor ons, Heer, dat u de komende tijd ook openbaring geeft. Openbaring, ja, wat dat mag zijn, Heer. Heer, maar ook een honger om dat uit te gaan voeren, Heer. Heer, dat we mogen weten dat we gesterkt worden door uw Heilige Geest. Dat we mogen weten dat we, ja, dat we echt geleid worden door u, Heer. Heer, om in die kracht te gaan staan, o God en Vader. Heer, ik wil u gewoon danken dat u een goede God bent, Heer. Die altijd voor ons zorgt, o God en Vader. Heer, we prijzen en we loven uw grote naam, o Heer. Dank u, Jezus. Cor, zou je nog met je team ons willen begeleiden in de muziek. En ik wil gewoon vragen, kom naar voren. Merk je ziektes niet wil wijken uit je leven? Merk je dat je het gevoel dat er tegenslag op tegenslag komt? Of voel je inderdaad van, goh, als ik dingen moet gaan doen in het koninkrijk, krijg ik er eigenlijk meer alleen benauwd van als dat ik het fijn vind. Kom dan gewoon naar voren, we willen gewoon echt graag voor je bidden. En wil je niet dat er voor je gebeden wordt, denk je, ik blijf gewoon lekker staan. Dat is ook goed. Zing dan mee en bid mee. Want de eerste taak die we al hebben is als gemeente, is dat we ons uitstrekken naar degene die hier van voren staan. En ook al staan we hier niet van voren actief te bidden, maar dat we in ieder geval vanuit de zaal ook actief staan te bidden. Want ook daar zit kracht in.